Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen met de zinger Psalm 101, zingen het tweede vers. De groepen 3 en 3-4 hebben die geleerd. Zal met verstand de weg betreden der vromen, tweede vers. Psalm 101. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Berijn de 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen wij Lucas 23, de versen 26 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het dienstzuid uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Vanaf vers 26 tot en met 32. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welken ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook 2 anderen, zijnde kwaaddoenders geleid, om met hem gedood te worden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen Psalm 2, vers 3. 6 en 7. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht? En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze verzen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de emerituskas. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de preek op deze zevende Lijdenszondag, die vinden wij uit ons voorgelezen Bijbelgedeelte Lucas 23, versen 26 tot en met 32. Staan stil bij de versen 27 tot en met 31. En ik lees daarvan, samenvallend alleen, vers 28 nog een keer. Lucas 23, vers 28. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij tranen over Jezus. Twee aandachtspunten. Het gaat eerst over welke tranen Jezus afwijst. Daarna als tweede welke tranen Jezus vraagt. Dus tranen over Jezus. Welke tranen Jezus afwijst. Welke tranen Jezus vraagt. Onze eerste gedachte, welke tranen Jezus afwijst. Gemeente, jongens en meisjes, zien ze vanmorgen gedachten lopen door de smalle straten van Jeruzalem. Het is onder meer de Heer Jezus. Om hem heen schreeuwen mensen naar hem. Er wordt getrokken. Er wordt geduwd. De Heer Jezus, die moet doorlopen de stad Jeruzalem weer uit. Het zware houten kruis ligt op zijn schouders en op zijn rug. Wat is het eigenlijk een groot verschil met nu ongeveer een week geleden. Toen kwam de Heer Jezus zo heel kort na de zalving in Bethanië de stad binnen. Jongens en meisjes, wat waren de mensen toen blij. Hosanna, Hosanna, riepen ze overluid. De Heer Jezus, die kwam als een echte koning de stad Jeruzalem binnen, rijdend op het veulen van een ezelin. De mensen legden met hun jassen een soort van loper voor hem uit. Ze zwaaiden met de palmtakken in hun handen en ze juichten het uit. We lezen Lucas 19, vers 38. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Wat is het nu anders? Werd de Heer Jezus eerder als een koning de stad ingeleid? Nu wordt hij als een crimineel de stad uitgeleid. Als een crimineel, want de Heer Jezus is door Pilatus na een oneerlijk proces tot de dood veroordeeld. Pilatus, die zwicht voor de druk van het volk. En dan geeft hij de Heer Jezus over tot een wil, zo lees je in vers 25. De Heer Jezus wordt daarna, voor het begin vers 26, weggeleid de stad uit naar de kruisheuvel Golgotha. Wat een zware tocht heeft de Jezus inmiddels achter zich. Hij is verraden, geslagen, geschopt, vernederd, gekroond met een kroon van doornen. Hij droeg het zware houten kruis op zijn kapotgeslagen blote rug die al vol met wonden zit. Vlakbij hem lopen overigens ook nog twee andere mannen. Worden ze dadelijk ook gekruist op Golgotha. Het moet gemeente in één woord een bijzonder ellendig gezicht geweest zijn. Lopen ook heel veel mensen achter Jezus verder aan. Lees je vers 27. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden, huilden en hem beklaagden. Gemeente, opnieuw volgt een grote groep van mensen de Heer Jezus en degenen die hem wegleiden. Je leest van twee groepen, een grote menigte van volk dat eerst en ook een grote groep van vrouwen U denkt misschien aan dezelfde vrouwen waarvan je eerder in de Bijbel las dat ze de Heer Jezus in de tijd van de omwandeling op de aarde gediend hebben van hun goederen. Of aan vrouwen zoals Maria, die de Heer Jezus in het huis van Simon zalfde met de dure zalfolie. Maar nee, gemeente, dat kunnen deze vrouwen niet zijn. Dan zou de Heer Jezus wel iets anders gezegd hebben dan die aangrijpende aankondiging van zijn gericht, waar het straks nog over gaat. Daarom zijn het ook niet de vrouwen waar je straks van leest, vers 48, 49, bij de kruisiging. We gaan ervan uit dat het vrouwen zijn die horen bij de inwoners van de stad. Ik stel mij zo voor dat die vrouwen van al die herrie buiten nieuwsgierig geworden zijn. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er eigenlijk? Snel gaan ze naar buiten. De een heeft kinderen aan de hand. Anderen dragen een baby op de arm. Even snel kijken. Ja, en dan zien ze een massa joelende en schreeuwende mensen met soldaten. En ook, ja ook, dat is Jezus. Dat is die man die mijn kindje wilde zegen, dat is wat. Zijn volgelingen proberen wel tegen te houden. Maar hij legde zijn armen om hen heen, legde zijn hand op hen en hij zegende hen. Anderen zullen hem herkend hebben als degene die wonderen deed en die heel bijzondere dingen vertelde. Maar wat erg. Nu loopt hij daar met een zware houten kruis op zijn rug. Daaraan wordt hij straks ter dood gebracht. Hoe kan dat? Lopen ook nog twee mannen bij. Ze zien wel dat Jezus dat kruis erg zwaar vindt. Het gaat haast niet meer. Hij bezwijkt bijna. Gelukkig, de soldaten die zien het ook. Die roepen er een voorbijganger bij. Een man die net van de akker komt. Die heet Simon van Cyrene. Die moet het kruis meehelpen dragen, gemeente. Wat is het allemaal intens verdrietig en ook aangrijpend. Zodra ze het zien, wellen de tranen op en hoort ook ze huilen, ze beklagen hem. Ze geven zich met luide stem helemaal over aan wat je noemen kunt een dodenklacht over de Heer Jezus. Zo ging dat vaker in die tijd. En gemeente, dan gebeurt er iets aparts. Want de Heer Jezus, die hoort dat gehuil en die dodenklacht. De Heer Jezus, die hoort dat. Even gaat zijn hoofd omhoog en zoekt hij met zijn ogen deze vrouwen van wie hij de stem hoort. En dan ziet hij ze. Jongens en meisjes, daar moet de Heer Jezus toch wel blij mee zijn. De Heer Jezus heeft al zoveel wreedheid en hardheid ontmoet deze afgelopen dagen en nacht. Eindelijk wat meegevoel en medelijden. Eindelijk wat licht in deze zo verder donkere, sombere dag. Laten we eerlijk zijn, dit verdrietgemeente heeft iets weldadigs in zich. Er zijn er blijkbaar die toch niet helemaal onbewogen blijven bij het zien van alles wat hier nu gebeurt en vooral bij het zien van de Heer Jezus. Bedenk dat de Jezus zelf ook echt mens is geweest. Zo zal hij er ook op reageren, toch?
Zo van, dank je wel hoor. Wat aardig van jullie dit meeleven. Maar nee, gemeente. De heer Jezus keert zich even naar deze vrouwen toe. Dat lees je in het begin van onze tekst. Dan doet hij zijn mond open. En de Heer Jezus zegt heel vriendelijk, jullie dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. Let erop hoe de Heer Jezus deze vrouwen aanspreekt. Hij zegt niet zoiets als, jullie vrouwen. Nee, nee. Hij spreekt ze nadrukkelijk aan als dochters van Jeruzalem. Je komt vergelijkbare woorden ook tegen, Oude Testament. Denk aan Jesaja 3 vers 16, Zacharia 9 vers 9. Vooral bij Zacharia lees je profetisch over dochters van Jeruzalem. Daar worden er dingen van genoemd die vervuld zijn geworden bij die zojuist aangehaalde intocht in Jeruzalem. Die dochters van Jeruzalem waren er toen bij en die zijn er nu weer bij. De Heer Jezus richt zich in hen, in wezen, tot de inwoners van de stad Jeruzalem. Zij huilen over de Heer Jezus. Maar gemeente, hoe moeten we deze woorden van de Heer Jezus nu begrijpen? Wat kunnen wij hiervan leren? De Heer Jezus zegt, huil niet over mij. Toch is het ook wel opmerkelijk dat uitgerekend dit gehuil van deze vrouwen de aandacht van de Heer Jezus trekt. Laten we wel wezen, hij had op nog zoveel meer kunnen reageren als hij dat al wilde in de zo moeilijke omstandigheden van dit moment. Denk maar even mee. Eerder, bij Caiaphas en bij Herodes en bij Pilatus zweeg de Heer Jezus doorgaans op deze verschrikkelijke tocht de stad uit. Geeft hij geen aandacht aan bijvoorbeeld de soldaten. Begrijpelijk. Hij had genoeg aan zichzelf. Dat is ook zo. Let er echt op. Hij geeft wel aandacht aan deze vrouwen en hun verdriet. Hij keert zichzelf opzettelijk, nadrukkelijk naar hen toe. Daar zit iets positiefs in. Spurgeon zegt zelf dat het verdriet heel gepast is geweest. Hij wijst erop dat de Heer Jezus het ook niet verdient. De Heer Jezus beveelt slechts een ander verdriet aan dat beter zou zijn, zegt hij dan. En dat is zo. Met dat positieve doel spreekt de Heer Jezus deze vrouwen eigenlijk heel liefdevol aan. En wil ze in hun verdriet de goede richting wijzen. Alsof hij zegt, jullie moeten verder kijken dan mijn wonden en dan dit kruis. Jullie kennen als dochters van Jeruzalem toch de schriften. Je weet toch van Jesaja, als een lam zal hij ter slachting worden geleid. Ik doe dit vrijwillig, ik doe dit uit liefde, om ook jullie redder, jullie Messias te kunnen zijn. Ook jullie dochters van Jeruzalem hebben mij nodig en mijn verzoenend sterven. Ten diepste daarom spreekt er Jezus hen zo aan en in hen spreekt hij ons ook vandaag zo aan. Laten we samen nadenken over deze aansporing. Welke tranen Jezus in dat licht dan afwijst. Ja, u zegt misschien, dat zijn de tranen van medelijden met de Heer Jezus.
van de wereld om ons heen. Dat ben ik ook wel eens. Dat weten mensen zelfs van de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus ook nog entertainment te maken. Dat wekt ook bij mensen die niet gelovig zijn, tranen om zo te zeggen. En dat is dus niet de bedoeling van het luisteren naar het lijdensevangelie. Dat is niet het doel geweest van het lijden van de Heer Jezus. Maar gemeente, misschien zijn wij het zelf wel die zo reageren op deze lijdende Jezus, waardoor hij ook ons als het ware liefdevol moet aankijken en zegt: huil niet over mij. Dan gaat het vanmorgen ook over mensen zoals wij, die de boodschap horen van het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan kan dat ook met ons zoveel doen. Het raakt je. En dat mag ook. Het is ook heel indrukwekkend, echt dit hier beschreven in de Bijbel. Blijkbaar is het de bedoeling van de Heilige Geest geweest dat we deze periode in het leven van Jezus heel goed kunnen indenken. Let er dan wel op met welk doel dat gebeurt. Opnieuw Spurgeon. Op een wijze die zegt hij dit: de meest schriftuurlijke manier om het lijden van Christus te beschrijven is niet door te proberen medelijden op te wekken, door een kleurrijke beschrijving van zijn bloed en wonden, waarna Spurgeon er verder op ingaat door ernaar te vragen welke droefheid een blik op het lijden van Christus dan op moet wekken. En hij wijst hierop: deze, ween niet omdat de heiland vloedde, maar ween omdat uw zonden hem deden bloeden. Dat is het punt, gemeente, waar het nu vanmorgen over gaat. Huil niet omdat de heiland bloedde, maar huil omdat uw en jouw zonden hem deden bloeden. Merk, gemeente, hoe het woord zelf op die manier vanmorgen scheiding aanbrengt. Dat gebeurt vanmorgen onder ons op het punt van de emoties. Het verdriet rond de geschiedenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Er wordt, moeilijke woord, gesepareerd door de Bijbel. Denk erover na. Apostel, die zegt ons in 2 Korinthe 7 vers 10, dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Maar, zegt hij dan wel bij, de droefheid naar de wereld, die werkt de dood. En om dat laatste gaat het in wezen nu. Gemeente, wij moeten bijbels denken over tranen en emoties. Denk aan de tranen van Esau. Denk aan het verdriet van Rachel. Denk aan de boetedoening van Farao. Denk aan de verootmoediging van Agab. Denk aan de tranen van de rijke jongeling. Denk ook aan de tranen van deze vrouwen hier in Jeruzalem. Kijk, waar in het algemeen bij sommigen van hen tranen, doordat er moeilijke dingen gebeuren in hun leven. En die tranen ziet God ook. Die tranen, die mogen er ook zeker zijn.
We worden opgeroepen in de Bijbel om met al onze noden en zorgen, met al ons verdriet en onze tranen, te schuilen bij de Heere, de troost in noden, de grote hoorder van de gebeden, zingen we dan. Hij aanschouwt de moeite en ook het verdriet, opdat wij het in zijn hand zouden geven. Tegelijkertijd bedoelt er Jezus hier nu iets anders. Jezus die zoekt als het ware naar een diepere laag. Naar een ander perspectief, om zo te zeggen. Bij alle emoties en tranen die er kunnen zijn. Dan kijkt hij ook ons zo liefdevol aan, terwijl hij loopt naar Golgotha en vraagt het: Hebt u mij nu ook al nodig gekregen voor de verzoening van je zonden? Hebt u mij nu ook al nodig gekregen, omdat je een verloren zondaar en zondares bent? Omdat je zonder de Heer Jezus verloren blijft. Gemeente, verloren zondaren en zondaressen moeten geredde zondaren en zondaressen worden. Ten diepste door het borgwerk van de Heer Jezus. Dat is zijn liefste werk. Zondaren zalig maken. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, weer terugbrengen in het liefdeshart van God. Gemeente, als we op die manier gaan kijken naar onszelf en naar dit zware lijden van de Heer Jezus, dan komen er andere tranen. Herkent u dat? Gemeente, hoe is dat bij ons in al onze emoties en tranen? Ik kom er tegen het pastoraat. Mensen die een tijd lang diep onder de indruk zijn. Die ook op een bepaalde manier hun ongeluk erkennen. Er zijn wel bepaalde indrukken. Maar je mist de warmte van de uitgestorte liefde van God in het hart. Want die verbreekt de liefde tot God zelf, de liefde tot zijn recht en zijn heiligheid en zijn waarheid. Wanneer die liefde in je hart ontbreekt, dan zijn tranen meer gericht op jezelf in plaats van op God en op zijn eer. Dan ontbreekt ook de leving van het: ik lig midden in de dood, de Heere kan mij rechtvaardig voorbij gaan, komt de Heere wel aan zijn eer. Tranen zijn dan vooral tranen uit een verkeerd zelfbehoud. Als het moet gaan zoals ik graag wil, in plaats van zoals God graag wil. Buiten de toepassing van het borgwerk van de Heere Jezus om. Het is het dan uiteindelijk ook niet om God zelf te doen. En dan merk je het. God is niet de eerste geweest die in mensen begon. Mensen zoeken dan een andere troost dan God zelf. En dat wij ze wisten, is dat bekende boekje, de droefpijn naar God erop, indringend. Zij gaan als God het niet verhoedt, ditmaal niet dansend, maar schreiend naar de hel. De Satan kan immer zo krachtig inwerken op ons inbeeldingsvermogen. Op die manier wekt hij gevoelens in ons op die zo ver kunnen gaan dat we ons kunnen inbeelden hoop te hebben dat de Heer Jezus ook onze zaligmaker is en onze zonden vergeven zijn. Terwijl daarvoor ten diepste geen basis voor is. In het spreken van de Heere door zijn woord en door zijn geest. Terwijl de Heer Jezus uiteindelijk nooit nodig kreeg als je borg en zaligmaker. Het brengt je, om zo te zeggen, in een emotionele flow. In de vervoering van een blijdschap die niet de basis heeft in de geloofskennis van de Heere zelf als borg en middelaar. Gemeente, nemen we het ter harte. Een gevoelig hart is niet per definitie ook een gelovig hart. Alle tranen zijn niet per definitie bewijs van genade. Alle emotie is nog geen levend geloof. Gemeente, de boodschap van morgen vanuit het woord van God is indringend. Denk nog even aan de Heer Jezus en deze vrouwen, deze dochters van Jeruzalem. Moeten we eerlijk zijn. Herkennen we het met Netjeen in ons eigen leven? Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer en dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. En dan weet je van binnen zo goed dat het waar is. Hij heeft mijn ontferming niet nodig. Gemeente, is precies omgekeerd. Ik heb zijn ontferming zo nodig. Daar gaan we verder op in de tweede gedachte. Welke tranen Jezus vraagt. Eerst gaan we samen zingen. Vers 14 van Psalm 139. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. Vers 14, Psalm 139. gemeente, tranen over Jezus.
Welke tranen Jezus afwijst. Nu het tweede, welke tranen Jezus vraagt. Ik zeg het namelijk, maar huilt niet over uzelf. Maar huilt over uzelf en over uw kinderen. Gemeente, het is eigenlijk een bijzonder moment in deze morgen. De Heer Jezus, die maakt zijn laatste tocht tot buiten de stad Jeruzalem, naar Golgotha toe. En de Heer Jezus denkt zelfs in deze ontzettend moeilijke uren niet aan zichzelf, nee. Hij gaat in op het huilen en het klagen met deze vrouwen. Hij houdt, naar aanleiding daarvan, deze laatste tocht, ergens ook zijn laatste preek. Je zou het zelfs zijn tranenpreek kunnen noemen. Worden tranen afgewezen, worden ook tranen gevraagd. Maar huilt over uzelf en over uw kinderen. Misschien vraag je jezelf daarbij af. Maar waarom dan? Waarom dan? Antwoord lees je vanaf vers 29. Want zie, zegt de Jezus, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Gemeente, de Heer Jezus, die lijkt zijn eigen lijden even helemaal te vergeten. Het is alsof het innig zielsmedelijden met het schuldige Israël er even doorheen breekt. Jezus zegt dat het oordeel van God komen zal over de heilige stad. Jeruzalem is bezig het verpletterend oordeel van God over zich af te roepen door de Heer Jezus te verwerpen en naar het kruis te verwijzen. Ik las in de voorbereiding dat ene kruis op Golgotha zal gebroken worden door onafzienbare rijen kruisen. De Romeinen zullen 40 jaar later die kruisen oprichten op de muren van de stad Jeruzalem. Met aan elk kruis een gemartelde Jood als spotbeeld van het ene kruis wat hier op Golgotha zal worden neergezet. Die informatie zal gekomen zijn van een buitenbijbelse bron. Hoe dan ook, de Heer Jezus, die leest zich die dagen in, die al bezig zijn voor Israël te komen. Al die ontzettende dingen, gemeente, over moeders en kinderen. Het is zo gegaan ook, waarbij het zo aangrijpend is, dat de mensen zelf zijn die deze toekomst over zich afroepen. En daar heeft de Heer Jezus intens verdriet van. Dat lees je in de opmerking over het dorre hout en over het groene hout. Beeldspraak uiteraard. Groene hout is hout wat leeft. Beeld voor de Heer Jezus zelf. Dor hout is hout wat niet leeft. Beeld van ten diepste iedereen die ook vandaag in ongeloof aan de Heer Jezus voorbij gaat en hem verwerpt. De toepassing, gemeente, is niet zo moeilijk. Als God de onschuldige Jezus niet heeft gespaard, hoeveel zwaarder zal het oordeel zijn over degene die ook vandaag schuldig zijn aan de opzettelijke verwerping van de Heer Jezus. Voelen we de waarschuwing naar ons toekomen. Onze waarschuwing aan het adres van iedereen die zich in ongeloof onttrekt aan de rijkdom van de genade die in Christus bloeit en voor het verderf behoedt. Geliefde gemeente, bedenk toch wat tot uw eeuwige vrede dient. De Heer Jezus is een gewillige zaligmaker. Vele, vele malen gewilliger dan wij onwillig zijn om tot hem te gaan. O, buig dan toch voor hem neer en vlucht toch tot hem. Verhard u niet, maar laat u leiden, want hij die straks uw rechter zal zijn, wil vandaag uw redder nog zijn. En merkt u dan welke tranen Jezus dan vraagt? Tranen over jezelf lees je, dat eerst. Tranen over jezelf. Denkend aan Spurgeon. Dan gaat het om de tranen, omdat je zonden hem deden bloeden. Want met Spurgeon ben ik er zeker van dat de Heere meer waarde hecht aan tranen van berouw dan aan tranen van medelijden. Nog een keer McChain. Blij wel met McChain gemeente. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrees gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Want dan wordt het levende geloof ook vandaag in je hart gelegd. En je beleidt de Heere eerlijk. U hebt al zo lang geklopt op de deur van mijn hart. En ik dacht dat ik u niet nodig had. De klacht van binnenin je over de zonde zelf en over je schuld. Welke zonde? Welke schuld dat is? Ja, dat jij het bent die zijn kroon hebt gevlochten en zijn beker hebt gevuld. Dan komen er tranen. Misschien stromen ze niet eens over de wangen, maar je voelt ze wel in je hart, want ook daarin verschillen karakters. Tranen die Jezus vraagt, zijn dan ook tranen die Jezus geeft. Let erop. Tranen die Jezus vraagt, zijn tranen die Jezus geeft. Zijn tranen van een verbroken hart. In die droefheid en dat verlangen naar God, waaruit de bekering voortkomt. En het geloof in God, het geloof in de gekruisigde zaligmaker. Hoe dat gaat, wissen, zeg het zo prachtig, in het al genoemde boekje, de droefheid naar God, dat gebeurt wanneer een jongere of een oudere God in het woord ontmoet. En de Heilige Geest de liefde van God in je hart uitstort. Ik herhaal het nog een keer. Dat gebeurt wanneer een jongere of een oudere God in het woord ontmoet. En de Heilige Geest de liefde van God in je hart uitstort. Dan zie je dat je God kwijt bent om eigen schuld. En er komt iets van binnenin je, wat je wel eens noemt, een hartelijk leedwezen. Dat je tegen een goeddoend en barmhartig God gezondigd hebt. Die God is dat, jongelui. Die God die altijd jou behoudt en jouw zaligheid op het oog heeft gehad, terwijl jij er in al je godsdienst en wereldzin ten diepste gewoon aan voorbij ging. Een kinderlijke, meer evangelische vrees voor de Heere vervult je dan.
En er komt een nieuw verlangen van binnen in je. Om de Heer Jezus als je borg en als je midden laten leren kennen. Nu weet je dat je verdiend hebt dat de Heer je voorbij zou kunnen gaan. Laat ik het anders zeggen. Genade maakt in je leven plaats voor genade. Kent u dat? Genade maakt plaats voor genade. Christus maakt plaats voor Christus. Want dan geeft dat zo'n diepe blijdschap van binnenin je. Als je datzelfde woord dan ook de Heere Jezus ontmoet. Tranen van blijdschap heb je dan. Zeg alleen zo dat de Jezus zich dan als borg en middelaar uit bekend maakt. Het algemene aanbod van genade wordt op een bijzondere manier toegepast en de Heilige Geest geeft je de voeten van het geloof om tot hem te gaan. Hij geeft je ook de handen van het geloof om buigend onder het recht van God hem aan te nemen die aan het recht van God volkomen heeft voldaan. Dat is een diepe ervaring. Een intense ervaring. Als je dan zo volgemaakt wordt met de Heer Jezus zelf. Voor het eerst inderdaad. Maar daarna ook steeds weer en meer. Je zingt het van harte. In het begin. In de voortgang. Jezus. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Maar let erop. Hoe meer de Heere je zondaarshart hier vol gaat maken met zichzelf, hoe dieper en intenser de vrede, ja ook de blijdschap, die zielsrust, die heiligmaking, die brandende liefde en die godzaligheid dan bloeien zal. Hoe meer de Heere je daarvan leert, hoe rijker en beminnelijker God wordt om wie hij zelf is. Vooral omdat je juist dan jezelf onder tranen meer en meer leert tegenvallen. Vanwege je ontrouw, dan wordt het steeds zaliger. Om zelf niets te wezen en niets te worden, omdat God dat voor je geworden is. En dan kan het alleen zo sterk leven, dat je vanuit de volheid van je gemoed zegt, nu kan ik sterven, nu kan ik heen gaan. Laat ik het anders zeggen, je zou onder de ervaringen van deze eeuwige liefde van God bezwijken. Zo intens als je dat ervaart. Je verlangt ernaar omdat dan de zonde voor altijd voorbij is. Omdat dan heiligheid voor altijd je deel zal zijn. Omdat je dan nooit meer weg zult kunnen zwerven. Uit die zoete gemeenschap met je dierbare borg en zaligmaker, kind van God. Leeft het wel eens? Leeft het wel eens? Bedenk dat de Heere bepaalt wanneer het hier beneden voorbij zal zijn. Tot die tijd geeft de Heere je een nieuwe levensinhoud, toch? Als het goed is wel. Al je spreken en doen, het wordt dan van karakter veranderd. Zo werkt de Heere. Zelfs in het meest gewoon, als ik het zo mag zeggen, ga je God zien. Ja. Zelfs in het meest gewone ga je God zien. En het worden je beste uren. Om tot wisten dan zegt, de graven, gemeente, de graven, te boren in God, om nieuwe dingen in hem te mogen vinden. Dat is het leven van de kerk. Ingaan. Uitgaan. Wijden vinden. Eten en drinken van wat Christus zelf is. Een troost, gemeente. Wanneer je vanuit die nauwe gemeenschap met God, bij tijden, met een betraand oog, zijn vaderlijke hand gaat zien. Kent u dat? In wat hij geeft, ook in wat hij niet geeft, in de zegeningen, ook in de bestraffingen, in de zoete omhelzingen, in een lieflijk evangelie. Je keert ermee terug tot hem. Kan niet anders. Want hij troost in mijn verdriet. Hij leidt mij op zijn weg. Om mij dan straks op te nemen. In de eeuwige heerlijkheid. En met het zicht daarop leeft het mijn Jezus. Geleid mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Ondertussen is er nog meer, maar huilt over uzelf en over uw kinderen. In gedachten zie je het voor je, deze vrouwen met hun kinderen aan de arm. Kinderen op de arm, aan de hand zeg maar, kinderen thuis. In hen het totale late nageslag. Je zou vandaag zeggen, de komende generaties. Je denkt nog verder, gemeente. Aan de miljoenen op deze wereld. Die nog nooit gehoord hebben van die ene naam. Die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten en kunnen worden. Laat ik het maar breed maken. Wanneer je het lijden van Christus ziet, als de diepte daarvan ontsloten wordt, laat ik het maar zo zeggen, dan zou je diep verslagen moeten zijn over de zielen van allen die belangstellend of niet, nog onbekeerd en onverzoend voortleven. Je man of je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, je buren en collega's. Huil niet over hem met hoofdletter. Maar over hen, tweepoot zeg maar, die zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Want nogmaals, verloren zondaren moeten worden geredde zondaren. En dan kan het niet anders dat genade je altijd gunnen maakt. Je zult ernaar zoeken om tijd en wijze wetend iets van het goede van de Heere door te geven. In woorden, in daden, in wie je bent voor God en voor de naaste. We gaan afronden, gemeente. Tranen over Jezus. Welke tranen Jezus afwijst, welke tranen Jezus vraagt. Gemeente, al met al, wat er vanmorgen een ernstig woord. Laat ik het zomaar samenvatten. Wie Christus verwerpt,
in ongeloof, bereidt zichzelf de eeuwige dood. Wie Christus aanvaardt in geloof, ontvangt het bloeiende, eeuwige leven. En dan geven de Heere met Psalm 92, dat de rechtvaardige zal groeien als een palmboom, dat hij zal groeien als een cederboom op Libanon, ja, dat ze ook in de grijze ouderdom nog vruchten zullen dragen, dat ze vet en groen zullen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. De Heere zegene dit zijn woord. Amen. Tot de sluit van deze dienst, Psalm 30, vers 3 en 8, Psalm zingt, Gods gunst genoten geeft, en wat er verder volgt. De gemeente gaat er heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.